weten tenminste de mensen hier wie hier een beetje uitverantwoordelijk is. Nou, dat is Lisbeth, die krullenbol die daar loopt. En namens al die andere vrijwilligers, en die halen we ook nooit zo heel vaak aan. Ja, altijd als we mensen nodig hebben, halen we ze aan. Van, nou, wil je ook niet mee, ze me helpen in het team natuurlijk. Dat hebben we nog steeds trouwens. Dus mocht je je nog geroepen voelen, dan altijd welkom. Maar we zijn ook altijd heel blij dat die geholpen hebben. Want wat zullen we zijn zonder de vrijwilligers natuurlijk? Dan hadden jullie geen eens een stoel gehad, hadden we geen verlichting gehad, geen microfoons. Dat is trouwens toch wel een dingetje. Want het schijnt dat ze op dezelfde frequentie zitten als jullie telefoons allemaal. Dus dat kan gaan storen. Nou, we hebben er vanavond voor gebeden dat het goed mag gaan. Dus ik hoop ook zeker dat het zo zal blijven. Ja, welkom. Dominee, ook welkom. Ja, ik heb hier vaker ook al zitten leuren dat we centen moesten hebben. En jij daar, die draait altijd op giften natuurlijk, dat weten jullie, want elke keer wordt er gecollecteerd en dan wordt er een heel mooi collectepraatje gehouden. Nou, de vorige keer dachten we van, ja, hoe kunnen we nou kostenbesparend werken? Dus we denken van, nou, even kijken in de omgeving. Nou, niet zo heel ver hier vandaan zit een predikant. Nou, ik nodig die maar uit, hoef ook geen reiskosten te betalen. Wat denk je wat hij vanavond zegt? Ik ben met de auto. Weer reiskosten betalen. Nou goed. Wat betreft die kosten, de microfoons trouwens, die moeten we misschien opnieuw aangeschaffen, die op een andere frequentie werken als jullie telefoons. Ik heb me laten vertellen dat die ding €800 per stuk kostte, dus vanavond een collectepraatje, dat zal wel een zwaar collectepraatje worden, want het is dus echt zodat we geld nodig hebben. Het thema, de kaarten op tafel. Nou, dit komt natuurlijk bij dit spelletje vandaan, maar daar zal de dominee vanavond wel wat over vertellen. Ik weet nog dat ik hem gevraagd heb van zou u een keer in Apeldoorn bij Jijda willen spreken? En dan mag u zelf het thema bedenken. Nou, dat was niet moeilijk. Hij belde me op. Hij zegt ja, dat doe ik. De kaarten op tafel. Het was volgens mij in één zin. Voor de rest werd er niet zoveel gesproken. En dat was het thema. Daar had hij blijkbaar al een keer heel eerder over nagedacht. Dus dat is het geworden. En hoe meer dat ik erover na ga denken en hoe meer dat je het voor gaat zitten bereiden, hoe mooier dat ik het thema vind. En ik hoop dat jullie dat vanavond ook gaan zeggen. Jullie hebben op die stoel allemaal die mooie flyers zien liggen. Nu had ik hem hier in mijn Bijbel gestopt. Maar op de Pasing in, tweede paasdag in Veenendaal in de basiliek. Klinkt allemaal indrukwekkend, dat is het ook. Op tweede paasdag mag je gewoon met heel veel mensen samen God groot maken en met elkaar zingen. Nou, het is dus ook een Pasing in. En wij willen jullie daarvoor uitnodigen. Maar neem ook gerust je ouders mee. Er is plek voor jong en oud. Staat erop. Dus neem je vrienden mee. En huur een bus. En rij naar Veenendaal. Volgens mij hebben we daar nog een heel mooi filmpje van. Yes.
Als kind zong ik al graag. Een van de liederen die mij is bijgebleven uit mijn kindertijd is het lied Als ik mijn ogen sluit en denk aan Gogolta. En in de loop van de tijd zijn er steeds meer liederen bijgekomen die mij helpen om te zien op Jezus. Het mooie aan de Pasingin is dat we samen zingen. Dat als de een vol twijfel en ongeloof is, dat de ander het hem toezingt. Zie op Jezus. Zie het Lam van God. Dus daarom, zing je mee?
Als we met elkaar mogen zingen. Ik wil met jullie een stukje lezen. Wat helemaal teruggaat in het begin van de tijd. Genesis 3. Ik heb daarboven gezet. Zijn maaksel zijn wij, maar verkeerde keuzes gemaakt. Genesis 3 vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, tegen Eva dus. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En zo zie je dat hij dat net een beetje verdraait. Hè? Die smeerlap verdraait altijd net Gods woorden. Ze zeggen, trap er niet in en hou je altijd vast aan wat er in de Bijbel staat. Ook al staat de hele wereld op zijn kop. Getuigenis van mensen hoeft overigens niet waardeloos te zijn. Hè? Kijk, het is niet zo dat wij vanavond, je moet wel iedereen even toetsen. Aan de Bijbel. Je hoeft niet altijd gelijk te wantrouwen. Maar hetgene wat ons gezegd moet, moeten we wel. Ik zit nu gelijk te denken aan de gemeente van Berea. Die waren zelfs worden geprezen. Ze waren uitnemender dan die van Thessalonica. Omdat ze onderzochten wat hetgene wat hun verteld werd, of dat wel waar was. Nou, zo mogen wij dat ook vanavond doen. Niet om maar te controleren van wat is er vanavond fout gezegd. Maar gewoon om de Bijbel gewoon scherp te houden. Dat wij daarvan leren. En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Ja, dat goed en kwaad kennend, dat klopt wel. Maar zeker niet sterven, dat is een leugen. Zo is Satan ook een leugenaar vanaf het begin. En dat zal hij blijven tot het eind. En de vrouw die zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden de ogen van beide geopend en zij merkte dat ze naakt waren. Bijzonder eigenlijk, hè? Meestal als je ogen geopend worden, dan wordt het inzicht, krijg je een beter inzicht. Maar hier krijgen we eigenlijk een slechter inzicht, een vreselijk inzicht. Ze zagen dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en die maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere zei tegen Adam en tegen hem, en de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En dan zit ik dit zo te lezen en dan denk ik, dat geloof je toch niet? Dat Adam zich verborg voor God omdat hij naakt was. Hij was gemaakt door God. Dat was zijn maker. Hij had al met God gewandeld door de hof. En zal hij zich nu in één keer moeten verschuilen omdat hij zich in één keer naakt voelt? Je ziet gelijk dat zonde schaamte en oneerlijkheid met zich meebrengt. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: die vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Nou, dit is misschien best wel wat je herkent, hè? Als het moment dat er iets misgaat met je, en ik zou buiten spreken zeggen, je hebt wat omgestoten ergens, ja, dan zeg je gelijk van, ja, wie heeft dat daar ook neergezet dan? Gelijk probeer je al de schuld af te schuiven, dat degene die dat ding daar neergezet heeft, wat je net omgestoten had, dat die zich dan op dat moment al schuldig gaat voelen, dat jij vrijuit mag gaan. Of dat je een ongeluk hebt gekregen, dan probeer je altijd te zeggen, ja, maar hij was wel de schuldige, want, en dan ga je dat argumenteren. En zo zie je hier het Adam dat hier ook al gelijk al doet. Hij heeft, God had hem verteld dat hij niet van die boom mocht eten. Hij had beter moeten weten. En de Heere zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang. Eva, hij houdt ook wel van het afschuifsysteem. Schaamte en oneerlijkheid. De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Nou, je ziet dus hier gewoon dat zonde, oneerlijkheid, schaamte met zich meebrengt. En de Bijbel is daar uiteindelijk heel duidelijk over. We hebben een rein hart nodig. Ik zou zeggen, dan moet je wel eerlijk worden. Eerlijk erkennen dat je fout zit. We zingen twee liederen. Twee liederen achter elkaar over dat ons hart rein moet worden. We moeten vernieuwd worden. Nou, jullie kennen het lied Create in Me, a Clean Heart. En daarachteraan Lam van God. En gelukkig is het Lam van God gekomen dat hij voor ons de schuld wilde dragen.
Oh, God, bring me your right spirit in me.
Klonken allemaal heel erg nieuw, hè, dit lied. Misschien wel eens vaker zingen. En we hebben natuurlijk ook een beetje een gedeelde nieuwe muziekgroep. We hebben een nieuwe zangeres. We hadden altijd Maaike, maar Maaike heeft sinds niet zo'n hele lange tijd heeft die verkering. Ze heeft wat tussen gekomen, denk ik. Tom, had je ook last van je keel?
Ja,
oké. We gaan een stuk lezen uit Psalm 15. En ik heb daarbij gezet, eerlijk en oprecht zijn wordt beloond. Nou, dat zal ook vanavond wel een rode draad zijn, denk ik. Psalm 15, vers 1. Een psalm van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op de berg, op uw heilige berg? Nou, hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Dus met je hart de waarheid spreken. We zijn heel gauw geneigd. Je kunt natuurlijk heel veel mooie praatjes hebben. Ook met je vrienden en zo. Maar het gaat, uiteindelijk gaat het om je hart. God ziet eigenlijk helemaal niet aan wat voor ogen is. Dus wie zal er wonen op uw heilige berg? Degene die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. En die met zijn hart waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij wel, hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. En wie deze dingen doet, zal niet wankelen. Voor eeuwig. Ziet er toch wel heel ergens weer heel activistisch uit. David die heeft dat waarschijnlijk zelf ook zo beleefd. Op het moment dat ik dit en dit doe, sta ik ook veel vaster. We krijgen ook heel vaak vragen van ja, mijn geloof is weer even weggezakt. En ik voel net een golf, de ene keer weer omhoog en dan weer naar beneden. Soms moeten we ook gewoon dingen doen. Niet altijd uit zijn op beter en op meer rendement en kijk mij eens. Maar doe voor God dingen. Dan zul je zien, dan zul je niet meer wankelen. Voor eeuwig niet meer. Ik wil met jullie bidden. Heere God, dank u wel dat wij hier allemaal weer mogen zijn. Heere, wat een voorrecht om zo bij elkaar te zijn rondom een geopende Bijbel en dat we met elkaar daarover na mogen denken. Dank u wel, Vader, dat wij mogen lezen uit uw woord wat u ons hebt willen geven. Heren, dan willen we niet alleen danken voor deze avond, maar ook voor het voorrecht dat wij de Bijbel hebben en dat wij daar onderwijs uit krijgen en dat wij predikanten hebben die ons daarin willen voorgaan en die ons dat willen uitleggen. Heer, dank u wel dat u ook mensen heeft gegeven, zoals dominee van de Weg, die uw woord mogen uitleggen en het dichter bij ons mogen brengen. Heer, we danken ook dat wij tot u mogen komen en dat we ook weten dat u ons niet zult wegsturen. Heer, en we bidden ook of we eerlijk gemaakt zullen worden vanavond, als we dat nog niet zijn. Dat we schuld zullen erkennen en dat we met die schuld bij u zullen komen. En Heer, dan zullen we ook vanavond horen dat u ons dan niet weg zult sturen en dat u ons met open armen zult ontvangen. Heer, we zitten in de weken net voor Goede Vrijdag en Pasen, dat we ook met elkaar nadenken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Heer, dat we zullen beseffen dat het onze zonden zijn. Dat het onze schuld is die ervoor gezorgd dat het onze zonden zijn die hem aan het kruis gespijkerd hebben. Heer, dat we daar niet te makkelijk langs heen zullen leven. Dat we daar bij stil zullen staan. En dan hebben we het zo makkelijk over feestdagen. En natuurlijk, Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Maar dat we toch ook even zullen zien. Het zijn mijn zonden die daarvoor gezorgd hebben. Heere, maakt ons eerlijk en oprecht. als we dat nog niet zijn of moeilijk vinden, dat we de kaarten op tafel durven te leggen. En dat we niet bang zullen zijn voor de reacties die om ons heen misschien naar ons toe zullen komen. Heer, we bidden ook voor degene die belijdenis gaan doen in deze komende tijd met Pasen of misschien met Pinksteren. Heer, mogen we er echt naar uitzien, mogen we erheen leven, dat ons hart zal juichen van blijdschap om datgene wat u heeft gedaan in ons leven. En geeft u zo met elkaar ons een heerlijke avond, dat we net als Maria aan uw voeten mogen zitten. Zo bidden we dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 15 gaan we ook zingen. Dus van het stuk wat we net ook gelezen hebben. Eerlijk en oprecht. Dat je tong niet lastert. Dat je hart waarheid spreekt. Wandelt in en gerechtigheid beoefent. Psalm 15, vers 1 en 2. Dan denk je van, nou ja, je hebt al het over de zondeval gehad. Adam en Eva hebben we al genoemd. Lekker depri allemaal hier. En het is ook echt niet zo dat we altijd bij Adam moeten beginnen. Dat we uiteindelijk in de hemel eindigen of zo op een avond. Maar goed, vanavond komt dat wel echt heel mooi uit. Dat de kaart op tafel moet komen. Dat we eerlijk moeten worden. En nou, ik vond het gewoon heel mooi om even bij Adam te beginnen. Maar er zijn ook hele mooie dingen. Ik ga jullie een stukje lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, ik had net al even genoemd, de Heer Jezus is ook opgestaan. Dat zijn ook feestdagen. Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want, omdat de dood er door een mens, door Adam. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Daarom moest Jezus ook echt mens zijn. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als de eersteling, daarna wie in Christus zijn, bij zijn komst. En ik zou bijna zeggen, want dan zijn degenen die dus niet van Christus zijn, zijn dan nog niet opgestaan. Nou, dat komt later. Daar zit nog weer een hele periode tussen. Die staan daarna op. Dus christeling als eerste. Of Christus als eerste, daarna die van Christus zijn en daarna die niet van Christus zijn. Dat staat in Openbaring 20. De dood heeft dus gelukkig niet het laatste woord. In Christus heeft de dood niet het laatste woord. We gaan elkaar begroeten. Dat doen we altijd met een spreuk, met een wens, met een gedachte, met weet ik veel, een hartelijk woord in ieder geval. Sowieso moet je sowieso hartelijk zijn naar je naaste die je een hand geeft. En ik heb dit keer bedacht. We gaan elkaar de vraag stellen en we gaan elkaar eigenlijk ook belijden We hebben de dood verdiend, maar ben jij ook bij de eerste opstanding? Dat is een goede nadenker, hè? Je beleidt eigenlijk naar elkaar. We hebben de dood verdiend, maar ben jij ook bij de eerste opstanding? Dat is dat stukje van, Christus is de eersteling die opgestaan is. Degene die in Christus ontslapen zijn, die staan op. Dat heet de eerste opstanding. En daarna, degene die daarna op zullen staan, die niet in Christus ontslapen zijn, dat noemt zelfs de Bijbel de tweede dood. Die staan wel op, maar het is de tweede dood. Eeuwige verdoemenis. Dus we gaan elkaar begroeten. Sta maar op. En je zegt gewoon tegen elkaar, we hebben de dood verdiend. Maar jij, ben jij bij de eerste opstanding? Blijf gerust even staan. Ik weet niet wat je net geantwoord hebt aan je buurman of je buurvrouw. Maar ik zou bijna zeggen, als je nou hebt gezegd van ja, ik hoop ook dat ik erbij ben. Of je, dat is nog een beetje twijfelend. Of je hebt vrijmoedig gezegd van ja, zeker, ik ben er ook bij. Speel maar rustig door. Hoor. Dan zou ik zeggen, dan zing dit tweede lied ook uit volle borst mee. Jezus alleen, ik bouw op hem. En daarna wil ik u het woord geven.
goede avond. Fijn om in jullie midden te zijn. Wie kent dit? Wie heeft het wel eens gespeeld? Wie is altijd eerlijk geweest? En heeft altijd eerlijke antwoorden gegeven? Want er zitten wel een paar vragen tussen, hè? Je hebt het nooit uitgespeeld. Nee, kijk. Dan komt de aap uit de mouw. Het leven is geen spelletje. Dit spelletje kennen wij wel. Kaarten op tafel. En de bedoeling is dat je met elkaar, met je familie of met vrienden, elkaar vragen stelt en dat daar antwoorden op gegeven worden die onthutsend eerlijk zijn. Maar ja, ga er maar aan staan. Durf je dat? Nou, misschien ben je allerbeste vriend of allerbeste vriendin, dan durf je eerlijk te zijn. Je hart op tafel te leggen, zo noemen we dat. Maar ook die momenten, die zijn er niet altijd. Maar ja goed, kijk, van zo'n spelletje kun je zeggen, ik laat mij niet altijd in de kaart kijken. Of, ik hou de kaarten voor de borst. Dat is ook een spreekwoord. Maar ons leven is geen spel. En ik bedoel, jij bent hier vanavond en wat dat betreft vertel ik je niets nieuws. Ons leven is bloedserieus. En weet je, wij hebben een God die ons ook zo serieus neemt, dat hij ons zijn woord gegeven heeft. Geen spelletje, geen set kaarten, maar een dikke Bijbel. Van Genesis tot en met Openbaring. Waar hij op een goudeerlijke manier met ons omgaat. Wat dat betreft legt God zijn kaarten echt wel op tafel. En dat doet hij al aan het begin. Ik vond het heel mooi, Rutger, dat jij daarmee begon met Genesis 3. En je zei, ja, we moeten bij Adam beginnen. Nou ja, moet dat nu? En is dat niet heel deprimerend? Nou, het begint niet bij Adam, hè? Het begint bij God. Het paradijs, dat was nog eens een plek waar je eerlijk kon zijn. God die wandelde met Adam en met Eva door de hof. En ze hadden hele vertrouwelijke gesprekken met elkaar. Net zoals Henoch later, die ook wandelde met God en vertrouwelijk met hem omging. Heb jij dat ook wel eens, dat je denkt, hoe zal dat geweest zijn? God en Adam, waar zouden ze het over gehad hebben? Ze hadden niets te verbergen voor elkaar, Adam ook niet. Maar oh, die zwarte bladzij in de Bijbel. En ja, dat is toch ook echt het eerlijke verhaal, beste mensen. Die zwarte bladzij, die haal je niet uit de Bijbel. Moet je ook niet willen. God is zo eerlijk dat die zwarte bladzij ook in de Bijbel staat. Genesis 3 bedoel ik. En daar gaat het over Adam, die, en daar heb je het al, de leugen van de duivel gelooft, grif gelooft. En vervolgens gaat schuiven hè, met de schuld. Nee, ja, Eva heeft het gedaan. En Eva zegt, nee, ja, de slang heeft het gedaan. Wanneer zeggen ze dat? Wanneer gaan ze draaien? Als God eerlijk wil zijn. En als God ze voor de dag wil halen. Adam, waar ben je? Dat is de eerste vraag in de Bijbel, weet je dat? De eerste vraag recht uit het hart van God, die hij aan Adam en aan ons stelt. En die vraag die zegt, die geeft licht op twee dingen. De eerste plaats hoe wij eraan toe zijn, maar ook wie God is. Dat is zo mooi. Die vraag laat zien, Adam, jij bent ergens waar je niet moet zijn. Waar was Adam? Adam was in het struikgewas, in de bosjes. En hij dacht God om de tuin te leiden. Ja, dat is onbegonnen werk. Maar ja, de zonde maakt zo'n heftige inbreuk op die intieme relatie tussen Adam en de Heere God. Dat Adam zich terugtrekt. En weet je wat nou zo mooi is? God zegt niet, Adam, ga dan maar. Ik laat je begaan. Als jij niet eerlijk wil zijn, prima. Nee, God zoekt hem op en hij haalt hem als het ware uit de bosjes tevoorschijn. Waar ben je? Kom voor de dag, man. Wees eerlijk. Leg je kaarten op tafel. Nou, gaat dat vanzelf? Rutger noemde een paar voorbeelden uit het dagelijks leven. Nou, dat zijn hele eenvoudige, simpele voorbeelden waarvan jij er ook wel een aantal kunt noemen. Is dat makkelijk om eerlijk te zijn? Om gewoon te zeggen hoe het erop staat? Als er iets gebeurd is? Wij wijzen en wij gaan schuiven en wij gaan... Nou ja, je hebt heel veel manieren om te gaan met Gods eerlijkheid. Je kunt gaan bagatelliseren. Dat is een wat lastig woord, maar bagatelliseren betekent eigenlijk dat je zegt, nou, zo erg is het niet als de Bijbel het heeft over zonde. Maar ja, goed, allemaal zondaren maken allemaal van een keer een fout en zo. Dat is bagatelliseren. Relativeren kan ook, dat is ook een manier om te gaan met Gods eerlijkheid. Als God vraagt, joh, leg je kaartjes op tafel. Dat je gaat relativeren en zegt, ja, maar waarom zou ik dat doen? Ik hou die eer aan mezelf. Je relativeert. Je kunt nog een stapje verder gaan, verdoezelen. Dan hou je de kaarten gewoon onder de tafel. En dan zeg je, ja, ik heb niks te belijden, te biechten. Sorry, maar het gaat prima met mij. God zegt vanavond, jij daar. Jij vriend, kom eens tevoorschijn. En alsjeblieft, denk nou niet dat God de boeman is die je de ongenade van langs gaat geven. Als jij eerlijk gaat worden. Dat is een beeld en ik vind dat dramatisch. Maar dat is een beeld wat sommige jongeren hebben. Dat God een onberekenbaar persoon is. Dat als jij over de brug komt en eerlijk vertelt wat er allemaal voor rottigheid in je hart is. Dat je er dan van langs krijgt en weggeworpen wordt, aan de kant geschoven wordt. Zoals je in het dagelijks leven aan de kant geschoven kunt worden als je eerlijk wordt. Oh nee, als God vanavond zegt, jij daar, waar ben je? Zoek die contact. En dan hoop ik natuurlijk, hè, dat jij vanavond in contact met hem leeft. Dat er een relatie ontstaan is door Gods genade, door het werk van de Heer Jezus. En dat er een eerlijke verhouding ontstaan is. Maar wees eens eerlijk, hebben wij die vraag niet steeds weer nodig? Waar ben je? Je kunt ook zomaar weer bij God vandaan dwalen. Zo'n eerlijke relatie, die kan zomaar oneerlijk worden. Er kan allerlei zonde aanslibben. Je kunt allerlei patronen, zondige patronen aan de hand houden, waardoor die zuivere relatie vertroebelt. En vergelijk het met een huwelijk. Als je trouwt, nou, vanaf dag 1 beloof je in trouw en in oprechtheid met elkaar te leven. Nou ja, dat is een eerste dag. Dat komt allemaal vrij makkelijk uit. Ja, dat beloof ik. Trouw, eerlijk, ik zal er voor je zijn, door dik en dun, enzovoort. Maar goed, een week later, een maand later, een jaar later, 5 jaar verder, altijd eerlijk geweest? Altijd transparant geweest? Zie je, eerlijkheid, dat is iets wat je voortdurend moet leren. Dat is niet iets wat je vanaf dag 1 meekrijgt in je huwelijk en voor de rest van het huwelijksleven gaat het allemaal vanzelf. Nou, zo is het ook in het leven met de Heere God. Als je hem kennen mag door de Heere Jezus Christus, dan is het niet zo vanaf dag 1 dat de relatie open en eerlijk is en dat er daarna niets meer tussen komt. Was het maar zo. Maar de Bijbel is daar heel eerlijk in, ook daarin heel eerlijk. Als jij gelooft in de Heer Jezus en als je de vrucht van de geest voortbrengt en een van de vruchten van de geest is waarheid, eerlijkheid, dan betekent dat ook dat je een gevecht levert met de werken van het vlees, die ook in jou broeden. En de werken van het vlees, nou, dat is egoïsme, jaloezie, afgunst, oneerlijkheid. Ja, dat is een innerlijke tweestrijd. Daarom is het goed dat je hier bent. Want misschien prikkelde dat thema wel. Kaarten op tafel. eerlijk zijn. En jij zit hier en jij bent niet eerlijk. Je hebt een gedeelte van je leven afgeschermd voor God. Wat voor gedeelte weet ik niet. Waarschijnlijk is het iets van je privé bestaan. Achter gesloten deuren. Op je slaapkamer. Achter je scherm. Durf je de kaart op tafel te leggen vanavond? Voor God? Maar misschien ook voor iemand anders. Hè? Wij zijn niet zo van de biecht. Zeggen we dat is Rooms. Nou, dat zou ik niet direct willen zeggen. Het is heel reformatorisch, heel bijbels, biechten. Weet je dat dat kan helpen als je een maatje hebt, een buddy, een vriend, een vriendin, wat voor naam je er ook aan geeft. Bij wie jij gewoon onthutsend eerlijk kunt zijn. Ik weet dat hier mensen zijn die zo'n hele open verhouding met iemand hebben. Geweldig. Met je rotzooi en met je ellende kun je terecht bij die persoon. Wat is dat mooi. Zeker als die persoon op die manier jou brengen kan, leiden kan naar het kruis. Want daar moet het naartoe wat God betreft. Eens en steeds weer. Als God, en dan ga ik weer even helemaal terug naar de Bijbel, naar het begin van de Bijbel. Als God aan Adam vraagt, waar ben je? Bedoelt hij, word eerlijk, kom voor de dag. Maar wil hij zijn hart, zijn liefde kwijt? Adam, ik wil jou niet kwijt. Waar zie je dat op het allermooiste? Dat God zondaren niet kwijt wil. Op welke plaats in de Bijbel zie je dat God geen zin heeft, geen behagen heeft in de dood van mensen die zonder God leven? Dat is op Golgotha. Wij leven in de Lijdensweken. We leven heel aan Goede Vrijdag. Nou, op Goede Vrijdag, het moment bij uitstek, de dag bij uitstek, dat God zegt, kijk, er stond een kruis midden op deze oneerlijke wereld. Ik heb mijn Zoon gestuurd, Jezus. Waar was hij? Oprecht, eerlijk. Er was geen bedrog en geen onrecht in zijn mond, zegt Jesaja. En Jezus, de Zoon van God, wandelt tussen al die oneerlijke mensen. Wordt door een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Moet de gevolgen van jouw oneerlijkheid en mijn oneerlijkheid dragen. En doet het gewillig als een lam. Zo wandelt hij naar het kruis. En daar doet God iets wat geen vader zou doen. Het behaagde God zijn zoon te verbrijzelen. Wie doet dat nou? Welke vader doet zijn kind dit aan? Als vader bescherm je je kind. Ik weet waar ik het over heb. En als vader duw je je kind niet van je weg. God doet het wel. Waarom? Waarom? Omdat in het begin van de Bijbel deze vraag gesteld wordt aan Adam en aan jou. Waar ben je? Daarom doet God het. God wil zondaren terug en straft zijn zoon. Dat is het wonderlijke evangelie van het kruis. Hij in jouw plaats. Jij zou anders de dood moeten sterven. Maar omdat er één gestorven is. Één mens gestorven is aan het kruis. Oneerlijk ten onder gegaan. Is er ruimte voor jou. Bij het vaderhart van God. Ik hoor jou denken. Ja, oké. Maar wie zegt dat er voor mij ruimte is? Je wilt een eerlijk antwoord op die vraag, hè? Daarvoor zijn we hier. Kaart op tafel. Laat ik jou twee teksten noemen. Waaruit blijkt dat God vreugde vindt in jouw eerlijkheid. De eerste tekst, die vind je in Psalm 51. Ik heb er altijd overheen gelezen en ik moet je ook eerlijk zeggen, Psalm 51 was geen favoriete psalm in mijn jonge jaren. En als hij op het bord stond om te zingen, dacht ik, oh, dan gaan we weer. Psalm 51. Ken je wel, hè? Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Die boetepsalm. Weet je dat het zo'n prachtige psalm is? Ik ben die psalm meer en meer gaan waarderen. Misschien ook wel omdat je erachter komt hoe je jezelf tegen kunt vallen. Psalm 51 is de psalm van David waarin hij eerlijk, ik vond het mooi dat Rutte het zei, eerlijk gemaakt wordt. Ja, want dat is het wel. Hij wordt eerlijk gemaakt. Hoe gaat dat? Nou, Nathan, die profeet, die komt bij hem in het privédomein van de koning. En dan zegt hij tegen de koning niet, je bent een zondaar. En dan vertelt hij eerst de gelijkenis. Dan wordt David ontzettend boos. Want die gelijkenis, dat gaat over die rijke man die dat ene schaap van zijn buurman steelt. Om dat voor te zetten aan een gast die toevallig langskomt. David zegt, wat is dit voor een man? En dan zegt Nathan, jij bent die man. Jij bent zo'n oneerlijke huichelaar. En dan breekt David. En dan schrijft hij psalm 51. En weet je wat er in die psalm staat? En dan ben ik waar ik wezen wil. U vindt vreugde in waarheid. Wil je deze tekst alsjeblieft nooit meer vergeten? God vindt vreugde in jouw eerlijkheid. Had jij dat gedacht? Worden andere mensen er blij van als jij heel eerlijk bent? Als jij echt vertelt wat jij uitgesproken hebt? Nee. Maar ik vertel jou vanavond dat God blij wordt. Zielsblij. Als jij over de brug komt vanavond. Voor het eerst of opnieuw. Het staat in de Bijbel. Er is vreugde in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Met andere woorden, er is vreugde in het hart van God. Als er een jongen is, als er een meisje is, die eerlijk wordt. Eerlijk gemaakt wordt. Misschien wel vanavond, hè, door dit thema, kaarten op tafel. Eerlijk gemaakt. O God, ik wil niets meer achterhouden. Wat ben ik toch een huichelaar, een toneelspeler. Ik doe een beetje vroom, maar niemand weet wie ik echt ben van binnen. God weet het wel en hij wil het horen ook. Echt. Kom maar, met alles wat je gedaan hebt. Al die zwarte bladzijden in je levensboek, waar jij liever niet over praat met vrienden. En ik snap het. Je mag ze één voor één openleggen voor het aangezicht van God. Zo blij wordt God daarvan. Waarom moet hij die smerigheid van mij aanhoren? Ach, hij weet het al lang. Hij weet het al lang. Maar hij wil dat jij het erover hebt met hem. Dat is de bedoeling. Waarom dan? Nou, dan noem ik je nog een tekst. Ik heb hem eigenlijk al genoemd. Nog een tekst waaruit blijkt dat God echt blij wordt van onze eerlijkheid. En dat is de tekst uit Jesaja 53. God vindt vreugde in onze eerlijkheid. Dat is Psalm 51. In Jesaja 53 staat, God vindt vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon. En als God vreugde vindt in het kruisigen van zijn kind, is dat niet omdat hij een of ander sadistisch genoegen heeft in het lijden van zijn enige kind. Maar is dat omdat hij weet dat als ik mijn zoon aan het kruis laat spijkeren, dan doe ik dat omdat hij als middelaar gaat sterven. En op die manier de weg baan voor oneerlijke mensen naar het vaderhart van God. Daarom vindt God vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon. Wat een vreugde. En weet je, die vreugde mag er vanavond ook aan jouw kant zijn. Alleen al vanwege het feit dat God er blij van wordt als wij eerlijk worden. Je hoeft je niet van je beste kant te laten zien bij God. Dat moet je in het dagelijks leven wel, al veel te vaak. Bij je collega's, als je promotie wil maken, dan moet je niet gaan hebben over je gebreken en over de dingen die je niet kunt. Dan moet je indruk maken, credits verdienen en zo. dodelijk vermoeiend soms. He, want je zult maar in zo'n prestatieomgeving zitten. Weet je, voor God hoeft dat niet. Je hoeft geen stand op te houden vanavond. Enkel je kaarten op tafel te leggen. Zeg het hem. Zoals het ervoor staat. Want hij wil iets bereiken. Wat wil hij bereiken? Dat die relatie met hem hersteld wordt. En als die hersteld is, dat de relatie met hem zuiver blijft. Dat is de bedoeling. Want een relatie bestaat bij de gratie van eerlijkheid. Hoe blijf je eerlijk? Ik ga je geen tips en trucs geven. Ik weet niet of ik iets verkeerd doe.
Doorzenden.
Ik was er al voor gewaarschuwd. Een eerlijk verhaal hoorde ik voor de tijd. Ja. Deze moet uit?
Nee, oké. Excuus voor de onderbreking. Hij doet het, ja? Oké. Nou ja. Hoe? Hoe blijf je eerlijk? Ik zei net, ik geef je geen tips en trucs. Maar ik neem je nog één keer mee helemaal aan het begin van de Bijbel. Want volgens mij staat daar het geheim van eerlijk blijven. Dat is de omgang met God. Voor Genesis 3 was het allemaal pais en vree. Eerlijkheid, eerlijkheid, eerlijkheid. En dat kwam omdat Adam en Eva en God met elkaar omgingen op een vertrouwelijke manier. Maar ja, jij zegt, hoe kan dat na Genesis 3 nog in orde komen? Toch kan dat. Stille tijd, ik hoop dat je het doet. Stille tijd is zo'n moment waardoor de Heilige Geest in onze harten kan werken. En als hij in onze harten werkt, dan werkt hij aan op eerlijkheid. Bij een open Bijbel en met gevouwen handen mogen wij onze hoop en verwachting op de levende God stellen. Ik vrees dat wanneer wij in de jacht van de tijd zitten, dat dat ook verband houdt met oneerlijkheid. Hè, wanneer er geen tijd is voor God, of weinig tijd is, wanneer omgang met God sluitpost van de begroting wordt, dan zal er heel snel een oneerlijke en onzuivere verhouding met God ontstaan. Herken je dat? Hoe komt het dat jij in zonde viel? Vaak is dat te herleiden tot gebrek aan gesprek met God. Want dat is stille tijd. Jouw sores, jouw zorgen delen met de Heer. Maar ook in het woord zoeken naar dat wat leiding geeft, wat richting geeft. En daarom, jonge mensen, het is geen tip en geen truc, maar wel een geheim wat ik je meegeef en wat je misschien al 100 keer gehoord hebt. Maar dit is het wel, Gods verborgen omgang, die oude, mooie term, Gods vertrouwelijke omgang vinden jonge mensen waar zijn vrees, zijn liefde in woont. En zo hou je het eerlijk. Zo gaat het in een huwelijk toch ook? In een huwelijk moet je elkaar spreken, moet je elkaar zien, moet je naast elkaar zitten. Wat gebeurt er als je elkaar dagen niet ziet? Of je leeft wel onder één dak, maar je hebt geen echte gesprekken met elkaar. Weet je, als er een derde in het spel komt, ligt dat heel vaak aan het feit dat man en vrouw elkaar niet of nauwelijks meer echt spraken. Ja, over koetjes en kalfjes, daar hadden ze het over. Maar de echte gesprekken waren weg. Nou, zo is het ook in de omgang met God. Wanneer dat gesprek weg is, of minder wordt, staan we open voor de invloeden van de boze. En die drukt op oneerlijkheid. Ah joh, wat maakt dat nou uit? Christen zijn, dat kan ook wat minder hoor, kom nou. God is eerlijk. En daarom vraagt hij van ons eerlijkheid. En weet je, dat is geen wet. God geeft zijn Heilige Geest en die werkt aan op eerlijkheid. He, van die Heilige Geest mag je het ook verwachten. Dat is niet een of ander mysterieus verhaal. Maar dat is werkelijkheid. Toen de Heilige Geest werd uitgestort in Jeruzalem op het Pinksterfeest, wat gebeurde er toen? Toen werden mensen eerlijk. Wat moeten we doen om gered te worden? Zie je wel? Dat doet de Heilige Geest. En niet alleen bij het begin van het christelijk leven, maar ook voortdurend. Hij neemt je bij de hand. Hij stelt je in het licht. Hij zorgt ervoor dat je iedere avond eerlijk vertelt hoe het erbij staat tegen God. En dat hoort hij zo graag. Echt. En jonge mensen, wat is er nou mooier dan een leven van puurheid met God? Een leven van reinheid. Een leven van heiligheid. Misschien vind je dit een heel moeilijk punt. Dat je zegt, oh die rottige zonde. Die er altijd maar weer tussen komt. Dat onkruid in mijn hart. Ja, dat is een hele strijd, hè. Maar weet je, jij strijdt niet alleen. Die strijd is heftig. Maar je strijdt niet alleen. Want die bij jou zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dan die bij het rijk van de boze zijn. Wie in Christus gelooft, heeft de Heilige Geest ontvangen. En je mag gaan ontdekken wat die Heilige Geest doet en kan en wil. Lees Romeinen 8 maar eens. Wat die Heilige Geest kan en wil. Een leven van eerlijkheid en reinheid. Jonge mensen, wanhoop niet. Als je in Jezus gelooft en je zit hier vanavond misschien wel verslagen te luisteren, want je zegt, ik heb er zo'n moeite mee om eerlijk en heilig en rein te leven. Wanhoop niet, dat wil de duivel. Maar weet dat er een God in de hemel is, wiens vaderhart open staat, ook vanavond. Voor een verloren zoon, een verloren dochter, en ook voor een verloren zoon, een verloren dochter, een verloste zoon, een verloste dochter, die voor de zoveelste keer terug moet komen. Er is meer genade bij hem dan er bij jou zonde zijn. Ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden dan in dat prachtige lied wat wij samen gaan zingen. Het is een oud gezang. Een heel eerlijk gezang. God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Heer, waar dan heen? Tot u alleen, u zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon. En laat dit je antwoord zijn. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. En weet je wat er dan gebeurt? dit gebed ontstaat. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Jonge mensen, God legde vanavond zijn kaarten op tafel. Nu jouw kaarten nog. En weet dat God genadiger is dan jij en ik voor mogelijk houden. Amen.
Indrukwekkende lezing. Mooi dat het zo erg om eerlijkheid gaat. Hè? En misschien heb je daar wel heel veel vragen bij. Ik hoop het zelfs. Dan hebben we namelijk veel stof tot overdenking voor het tweede gedeelte. Een paar dingen die ik even uit de lezing wil halen. Dominee begon, het leven is geen spelletje. En God legt in de Bijbel al zijn kaarten op tafel. Denk niet dat God de boeman is die je even langs geeft als je eerlijk naar hem toe komt. En hoe waardevol is het als je iemand hebt waar je ook even eerlijk mee kunt zijn. Een persoon waar je gewoon even je leven mee kunt delen. Waar je alles aan kunt vertellen. God vindt vreugde in jouw eerlijkheid. En dan die Psalm 51 en Jesaja 53. Wat is er mooier dan een leven van puurheid en eerlijkheid? En waar hij mee afsloot. Er is meer genade bij God. Daar kan al onze zonden daar wel mee bedekken. Ik hoop dat jullie nog een aantal vragen willen stellen. Waar je mee leeft en waar je mee zit. En misschien zeg je wel van, ik zou hier ook wel wat even over willen delen. Dat vraag ik niet altijd. Maar misschien zeg je van, nou, ik wil ter bemoediging voor degene die dit herkennen, wil ik wel even een stukje uit mijn eigen leven delen. Dat is een kleine getuigenis. Nou, dan zou ik zeggen, na de pauze is er best wel even gelegenheid voor. Dus zeg je van, nou, ik zou dat wel willen, dan hoor ik het graag. Wil je ook met iemand even daar persoonlijk over doorpraten? Dat kan het ook. Er zijn altijd mensen van het luisterend oor hier, die ook daar met je even over door willen praten. Soms is het lastig om, ja, misschien in je eigen familiekring, om dingen eraan te vertellen. Nou, en misschien dat wij van het luisterend oor je misschien een handje op weg kunnen helpen. Overigens, in de hal waar jullie binnen zijn gekomen, aan de achterkant, daar zit ook een lokaal. Daar kun je heel ongemerkt naartoe lopen, hoor. Dat is niet zo van, oh, degene die erheen gaat, die gaat waarschijnlijk naar het luisterend oor. Maar daar is ook eventueel, daar zijn mensen voor je die met je willen praten. Ik wil de collecte nog bij je aankondigen, heb ik ook al wel een beetje gedaan, daar ga ik verder niet op in. Je snapt dat we geld nodig hebben, dus ik hoop ook dat je ons wil steunen. Misschien, ik heb dat erin staan, misschien ga je over een paar weken wel belijdenis doen. En wil je er openlijk voor uitkomen dat je Christus wil volgen, maar voel je het ook zo dat, dat je het zonder hem niet allemaal gaat redden? Of doe je geen belijdenis, maar wil je ook Christus volgen, dan hebben we hier zo'n mooi lied. Heer, ik kom en beken. Het is een belijdenis. Eigenlijk zonder u kan ik niks. En o God, ik heb u nodig. En na dit lied gaan we een lekker pauze houden met elkaar. pauze allemaal. Als de muziek begint te spelen, komen jullie allemaal maar weer terug.